Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Jesaja 9. Jesaja 9. De te zingen psalmen, de lofzang van Zacharias, vers 1. Psalm 22, vers 12 en 14. Psalm 33, vers 10. Psalm 77, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte, Jesaja 9. De te zingen psalmen, de lofzang van Zacharias, vers 1. Psalm 22, vers 12 en 14. Psalm 33, vers 10. Psalm 77, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Thank you. Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en hun Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij willen samen gaan zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. De lofzang van Zacharias, vers 1.
Thank you.
worden voorgelezen uit Gods herboorte profeet Jesaja en daarvan hoofdstuk 9. Wij noemden de schriftlezing uit de profeet Jesaja, daarvan hoofdstuk 9. Voorafgaande aan de schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is wanneer men den buit uitdeelt. Want het juk van hun last en den stok hunner schouders en den staf desgenen die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob, en het is gevallen in Israël. En al dit volk zal het gewaar worden, Efraïm en de inwoner van Samaria, in hoogmoed en grootsheid des harten, zeggende, de tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen. De wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen. Want de Heere zal rezens tegen partijders tegen hem verheffen, en hij zal zijn vijanden tezamen vermengen. De Syriërs van voren en de Filistijnen van achteren, dat zij Israël opeten met volle mond. Om dit alles keert zijn toorn niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want dit volk keert zich niet tot dien die het slaat, en den Heere der Heerscharen zoeken zij niet. Daarom zal de Heere afhouwen uit Israël den kop en den staat, den tak en de biezen op één dag. De oude en aanzienlijke, die is de kop, maar de profeet die valsheid leert, die is de staart. Want de leiders deze volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt. Daarom zal zich de Heere niet verblijden over hun jongelingen, en hun wezen en hun weduwen zal hij zich niet ontfermen, want zij zijn al te samen huichelaars en boosdoeners, en alle mond spreekt dwaasheid. Om dit alles keert zijn toorn niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want de goddeloosheid brandt als vuur, doornen en distelen zal zij verteren, en zal aansteken de verwarde struiken des bouts, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks. Vanwege de verbolgenheid des Heeren der Heerscharen zal het land verduisterd worden, en het volk zal zijn als een voedsel des vuurs. De een zal den ander niet verschonen. Zo hij ter rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren, en zo hij ter linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden. Een iegelijk zal het vlees zijns arms eten, Manasse Efraïm en Efraïm Manasse, en zij zullen tezamen tegen Juda zijn. Om dit alles keert zijn toorn niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt.
Zoeken wij samen Gods heilige aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Uw hand is nog uitgestrekt. Ondanks het liggen onder uw toren. Daartoe brengt u ons vanmiddags samen rondom uw woord in uw huis. Om ons dat bekend te maken. Dat gij geen lust hebt in de dood van een goddeloze. Maar daar lust vindt. Dat is, ik zal bekeren en leven. Uw hand is nog over ons uitgestrekt. Gij geeft nog, Heere, dat we in en uit mochten gaan. Om elkaar te mogen ontmoeten onder de bediening van uw woord en uw getuigenis. Dat woord dat even vast en zeker is en slechte wijsheid leert. Of gij ons ook die genade zou willen schenken om u den Heere te mogen kennen. Vrezen, eren en dienen omdat, afgesneden van die oude stam van Adam, wat hebben ingeleefd, wat het betekent, onderworpen de zee in de lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. We komen zijn naar uw huis, met de erkentenis enkel één, de dood en de hel verdiend te hebben, en dat gij dan komt hier, juist tot zo'n ziel, en dat er één geboren is op deze wereld. Dat er één gekomen is vanuit de stilte der eeuwigheid. En gesproken heeft, zie ik, kom al verder om uw wil te doen. Die gegaan is deze wereld, omdat gij hem toonde wat het hem zou kosten. Om zichzelf een op te offeren en dood te lieven, het vloeken des kruises. Dat hij weg moest gaan van kribben en kruis. Om dat volk, wat gij bemint met een eeuwige liefde te kunnen verlossen uit de banden van de dood en de angsten der hel, te kunnen schenken, te mogen ondervinden wat het betekent, kerstfeest. Christus leeft in mij. U weet, Heer, wie van ons dat op goede gronden bij u vandaan heeft mogen leren kennen. Jacob is zo dun geworden. En als we zijn in ons midden, zult gij dan uw woord en zegen willen stellen, versterking, wat waarachtig zaligmakend geloof in hem. Opdat het woord de bediening uit mogen werken dat hij gaat wassen en wij minder gaan worden. Dat hij steeds meer gaat schitteren in de hemel van Gods vrije genade. En wij steeds dieper terechtkomen in het stof, om daar onze dood in te leven, onze vijandschap. Dat er het ons geen vrucht is in de eeuwigheid. Heere, maar dat er nou enkel alleen ligt in hem, om door hem. Maar u, o God, eerst de persoon verzoend en verenigd te mogen zijn door die Jezus gelooms. Dan zal er ook een eeuwigheid u nodig zijn. Om dat goddelijke wonder te mogen aanbieden. En u smeken we van u, of het er volk mag zijn onder ons, wat in aanvang niet voert gaan, dat van ganse harte mag begeren, in aanvang niet voert gaan ondervinden, dat gij, o God, goed zijt, voor zo'n albederver, van het schieten van de kerken niets anders over, als stof, als een goddeloos mens in eigen oog, onbekeerd. Maar Heere, we de genade Gods in Christus mogen delen, in dat kindschap des Heren, waarin bij momenten die vreugde mogen ondervonden worden, in zonderheid, als het weer eens kerst mag zijn in de ziel, dat we verstaan dat het woordje kerst betekent Christus. Om hem gaat het. En u weet of het ons ook om hem te doen mocht zijn. Wij bidden van u of gij woord wilt zegenen, opdat uw volk hier, maar overal op deze wereld, dat geestelijk onderwijs mag ontvangen aan een arme ziel, om geleid te worden in de grazige weide van uw woord, van Gods kennis, van zelfkennis en van Christus kennis. Maar Heere, wanneer wij menen kind Gods te zijn, en gij weet er niet vanaf, dat we het onszelf hebben eigen gemaakt en ons daarmee bedriegen voor de eeuwigheid, bidden wij of gij daarvoor de blinde zielsogen wil openen. Want het zal er vreselijk zijn om als een dwaze maagd met een ingebeeld kerstfeest de bruidegom te verwachten, menende genoeg olie in de lampen te hebben, om daar gewaar te worden dat de lampen zijn uitgegaan en de eeuwigheid aanbrengt, en het uit uw mond dan zullen moeten horen: ga weg, ik heb u nooit gekend. O Heer, bekeer daartoe al degenen die verstrikt zijn geraakt in het nabijkomend werk. Heer, zoudt gij willen bekeren wat onbekeerd is, van het kleinste kind in de gemeente dat de oudste doet. Ook de kinderen zoudt gij ze genadig willen zijn, opdat ze u dan Heer mogen vrezen in de jonge leven, zodat er nog Timotheussen mogen zijn onder ons, die niet alleen vreemd zijn op deze wereld, maar bovenal een vreemdeling hier op aarde zijn. Waar David ook zo van mocht gesproken: ik ben een vriend en een metgezel van allen die u den Heere mogen vrezen. Daarom bidden wij of gij ook onze kinderen ze willen bekeren tot u, evenals de jeugd. Gij weet wat er omgaat in hun harten, de aanslagen van de vorst der duisternis, dat vindt plaats en zal ernstige vormen aannemen, ook ten opzichte van het reformatorisch onderwijs. Maar Heer, het heeft ook te maken met het christen zijn over onze jeugd, hoe wij staan voor het woord der waarheid in de praktijk van ons dagelijkse leven. Ach Heer, dan zijn we door uw genade weerbaar, ziende niet in eigen kracht, maar de kracht Gods, om ook die aanslagen gepleegd op het onderwijs, wat gegeven wordt in woord en getuigenis, dat zal dan verijdeld worden. Ach Heer, zo mogen wij de gans gemeente aan u opdragen, ook met deze dagen van kerst, waarin zoveel weduwen en weduwnaars zich eenzaam en alleen gevoelen, ontferm u zich over hen. Ook over de gehandicapten, de verstandelijke en lichamelijke gehandicapten, met de blinden en de doven, breid uw zegende handen uit over de ganse gemeente. Bovenkant is op een vele troon die we genade. U smeek om verbeurde door een misbare kerstzegen, in het bieden, in het spreken en in het luisteren. Help ons, Heere, uw naam ter ere, in het bieden, spreken en in het luisteren, om Christus wil, uit genade. Amen. tekst vindt u opgetekend in Jesaja 9 en daarvan vers 5a. Daar lezen wij onze tekst. Want een kind is ons geboren. Tot zover. Voordat we samen deze tekstwoorden met God zelf gaan overdenken, gaan we hier samen zingen op Psalm 22, vers 12 en 14. Kerstfeest 2009. Daarin staat centraal de boodschap: want een kind is ons geboren. De vraag is: mag u, mag jij, mag ik ook behoren bij die ons? In deze tekst. Want Jesaja uit een geloofskreet, een jubelkreet, als hij die tekst immers begint met het woordje want. Daar is al het een en het ander aan vooraf gegaan. Hij spreekt hier immers ook over een volk wat in duisternis is gezeten. Zij zullen een groot licht zien. Behoren die tot die ons uit onze tekst? Als Jesaja deze woorden getuigt als evangelist van het oude verbond. Hij die in bijzondere zin geleid is in de komst van Christus in het vlees op deze wereld. De Heilige Geest heeft hem als geen andere profeet bekendgemaakt. De naam van hem die komen zou. Emmanuel, God met ons. Die al gesproken heeft dat hij geboren zou worden op deze wereld. En dat hij dat doet in de tegenwoordige tijd. Want een kind is ons geboren. Terwijl het nog vele honderden jaren zou duren voordat de Christus geboren zou worden. Hij mocht ervan getuigen, ook in Jesaja 53. Van die man van smarten die verzocht is geweest in vele krankheden. Die zijn mond niet heeft opengedaan voor het aanzien van zijn scheerders. Die zijn ziel gesteld tot een schuldoffer. Die beloofd is, hij zal zaad zien. Hoe Jesaja ook van hem getuigde. Alsof het reeds had plaatsgevonden. Zo trok hij door Gods geest het wonder wat geschieden zou naar zich toe. God geven. Dat we met Jesaja dan een onderwijs mogen ontvangen. Om te gaan speuren in de Heilige Schrift, onze tekst, wie die ons zijn. Want we weten allen, dat is kerstfeest voor, die jongens en meisjes hebben op school les gehad in, de Heer Jezus is geboren, in de stal van Bethlehem. Je kunt wellicht allemaal Lucas 2, en het geschied in die dag, dat er gebod uitging van de keizer Augustus, opzeggen. Of dat je morgen het kerstfeest opzegt. Dat weten we allen. Maar de vraag is: wie is hij, dat kind? En voor wie? Voor ons. Best spanningsvol. Om daarover na te denken en bidden het opzien tot God met u. Want de beantwoording van die vraag heeft immers eeuwigheidswaarde. Voorafgaande aan de tekst van de jubelkreet want, wijst Jesaja ons op een geschiedenis. Geschiedenis in de tijd van de richteren. Heilige Geest brengt hem in gedachten, heeft hij opgeschreven. Hoe er een strijd is geweest, zoveel jaren daarvoor, met de Midianieten. Wat was de oorzaak van die strijd? Want Jesaja gebruikt het om. We lezen in Richteren 6 dat de kinderen Israëls deden kwaad in de ogen des Heren. Het heeft de Heren zich gestraft. 7 jaar, 7 getal van de volheid, kwamen zij onder de macht en het juk. Zo noemt Jesaja het. Het juk van de Midianieten. Maar die Midianieten, die kwamen in het land en die roofden, die plunderden, die verkrachten, die moorden. namen meisjes mee naar hun land als oorlogsbuit. Ze verbrandden de voedselvoorraden. Ze verhinderden Israël om te oogsten. En het volk van Israël werd zo bang. Ze konden in hun dorpen en steden niet blijven. Ze vlogen naar de bergen. Want, staat er, ze gingen zich verschuilen in de holen, in de spelonken en in de vestingen. Zo bang waren ze. En velen zijn daar ook gestorven vanwege honger en dorst, ellende, narigheid, strijd. Onvoorstelbaar. En of het niet genoeg was, kwamen die Midianieten niet in het land samen, hand in hand met de Amalekieten. Twee vijandige broedervolkeren tegen Israël. Hebben ze strijd gevoerd op leven en dood. Met gevolg, zo staat het hier. En Israël werd zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heer. Toen. Ze zagen dat ze allemaal omkwamen. Ze hadden geen uitzicht meer, geen doorzicht meer. Ze hadden geen leven meer. Ze moesten allemaal sterven. Dat was hun toekomst. Onder de macht en de majesteit van de Midianieten. Jesaja noemt dat volk toen in de duisternis. En het waren zij ook door eigen schuld. Vanwege de zonde die ze gedaan had tegen de Heere God. Ze hadden de afgoden gediend en aanbeden. En ze leefden alsof er geen God bestond. Zo bracht de Heere zijn ontzaglijke angst en benauwdheid. Er staat dat van toepassing is Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angsten der hel mij alle troost deed missen. We moeten op zoek gaan naar het antwoord van het woordje ons. En we stellen nu gelijk met de vraag: is er iemand hier in de kerk die daar bij God vandaan heeft ingeleefd? Dat hij gekneld ligt in de banden van de dood. Onder het oordeel van de lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Wie kan wel menen gelovig en bekeerd te zijn? Maar de vraag is: ben je van geestelijk dood levend gemaakt? Kent u dat? Heb u zo wel het Heer schreeuwen? En hoe onderscheiden de gangenwerk ook is die God in zijn kerk houdt. Dat zal duidelijk en waar zijn. Daar kunnen wij geen maat voor geven. Maar één ding is zeker: dat geen volk van God onbekend is. De duisternis, dat ze God hebben verlaten in Adam, de rug hebben toegekeerd en eigen kozen wegen hebben bewandeld in het leven. Dat is een volk in de duisternis. De Midianieten hebben de overhand. Kent u die Midianiet en die Amalekiet van binnen in uw eigen hart? Of hebben u het kleed van Israëliet aangetrokken? En van binnen heeft die Amalekiet en die Midianieten nooit de doodsteek gekregen? Dat kan ook. Want je kunt immers ook zijn een wolf in schaapsklederen. Net echt, het lijkt erom. Daarom is het ook zo belangrijk om het zelf in deze te onderzoeken. Want je zou mogen zeggen, toen onder die verdrukking van die Midianieten werd er in Israël een volk geboren in advent. In een verwachting dat God hen zou verlossen. Daarom gingen ze roepen uit de diepten der ellende tot God. En ze wisten niet dat er uitkomst kwam. Zij konden niet bekijken dat achter de dood het leven ligt. Zoals de godsdienst vandaag. Die weten het allemaal precies. Je krijgt eerst de wet en dan krijgt het evangelie. Vragen naar de beleving, staat de wagen stil. Waar het om gaat is dus dat we ook hebben ondervinden dat de Heer juist door die verdrukking heen een doel heeft met Israël. En het doel is om dat volk te brengen in de verootmoediging, in de schuld voor God. Want de Heer heeft geen lust in het verdelg van die Israëlieten. Maar daarin dat ze bekeren en leven. Dan alleen zal het woordje want een vreugdekreet krijgen, zegt Jesaja. Want hij wijst ons dan naar de geschiedenis die daar volgt, hoe de Heer daar Gideon heeft geroepen tot een richter, en hoe deze Gideon met 300 soldaten de strijd heeft aangebonden tegen een machtig leger van die Midianieten. 10.000 soldaten. En daar gaat Gideon naartoe. En die 10.000 soldaten zijn geoefend, zijn bewapend. En wat zijn de wapens die Gideon heeft met die 300? Een fakkel. Een kruik. En een trompet. Moeten ze daar een strijd mee gaan aanvangen? Jazeker. De overwinning zal namelijk golden zijn. Alle roem van de verlossing uit de hand van de Midianieten is 100% Heere Gods werk. Daar gaan we dan. En de jongens en meisjes kennen misschien ook wel de geschiedenis, hoe daar in die nacht Jozua daar gaat blazen op zijn trompet, hoe de kruiken tegen elkaar worden geslagen en dat ze gaan roepen voor Gideon en voor de Heer. En in die bergen klinkt dat geweldig. Met gevolg dat die Midianieten, die schrikken wakker en ze denken, als ze om zich heen zien, wat is het aan de hand? Ze gaan helemaal schrikken, ze trekken hun eigen wapen. En ze steken elkaar dood. Verschrikkelijk wat er gebeurt. En weer andere duizenden vluchten heen. En de overwinning is aan de Heer. En ze hebben er geen vinger naar uitgestoken. Jesaja zegt, en toen dat geschied was, werd het vervuld. Want, en dan zegt de kanttekening, ik lees u letterlijk voor, staat hier, want daar is een grotere vreugde dan vroeger door Gideon, die verlossing die toen geschiedde. Want het gaat over een kind wat eeuwige vreugde en zaligheid zal aanbrengen. Daar getuigt hij van. En als hij dat dan maar overdenken vanmiddag, dan zie je dat de jubelkreet dus gericht is aan dat volk in die duisternis, onder het juk en die schapij van de duivel. En ik verwijs u, en alsjeblieft gemeente, houdt u aan die kanttekening van die Statenvertaling. Lees die toch als u thuis komt, bij het overdenken, het nalezen van de tekst in Gods woord, wat die kanttekening daarvan schrijft. Want die bedriegt u niet voor de eeuwigheid. Die zijn zo zuiver als glas. Die zijn eerlijk en die zijn zuiver gereformeerd. Er is nooit een mens bedrogen geworden met de inhoud van die lieve kanttekeningen. Want hier wordt immers ook gesproken over dat volk wat immers geestelijk onder het juk gaat van de duivel en de zonde. En er één zou komen om wiens rug het juk gelegd zou worden, die het kruis zou dragen naar Golgotha, die het zal ondervinden, het kind, dat de nagelen door zijn handen gingen op Golgotha, waar nou de nagelen mee geslagen werd in de kribbe. Dat is een eenheid. Dat is nooit een scheiden. Geboren en sterven van Christus. In een eenheid. Hoe onderscheidelijk het soms ook ligt in het woord van de Heer onze God. Maar toch. Als je daar mag getuigen. Dan is dat dus een lofkreet tegenover diegenen die in droefheid gezeten zijnde onder het juk van de Satan. Zeker als u goed bijbelvast bent, en dat bent u ongetwijfeld, dan zult u zeggen, dat is dan mooi, want wij liggen allemaal van nature onder het juk van de duivel. Dat is in Adam gekomen, zijn we God gevallen, de duivel toegevallen. Ja, doe maar. Zo weet u misschien nog meer te vertellen. Maar waar is nou de beleving? Waar is nou de bevinding van die zaak? Dat u de duivel toegevallen bent. Wees eens eerlijk, God is getuige. Geef eens antwoord. Hoe ziet de duivel eruit? Wie is de duivel? En de duivel niet kent, ken je Jezus ook niet. Dan kun je die ook niet verklaren. Maar je kunt van beide misschien een heleboel weten. Maar je verstand. Maar wat op aankomt, of God lieve geest, het in de weg van wedergeboorte heeft gewerkt in mijn ziel. Daar gaat het om, vrienden. Dan zul je het zien dat het gaat er niet om. Om allerlei rechtzinnige en zware termen te gebruiken. Wat om gaat is, we moeten terug naar het begin. Naar de beleving, het werk van de Heilige Geest in de ziel. Want dan alleen zal het ook verstaan worden wat het betekent welk kind geboren is. Juist om die verlossing tot stand te brengen voor dat volk wat in die duisternis gekneld ligt. In de banden van de dood, onder het juk van de Satan. Dan wordt het natuurlijk ook een nooit onder woorden bevatte wonder dat hier staat, want een kind. En dat kind staat met een hoofdletter geschreven. Dat betekent, het is de Zoon van God. Het is de Heer Jezus Christus. Om hem gaat het. Want wie kan mij anders die eeuwige vreugde schenken dan hij alleen? Wie alleen kan mij verlossen? En dat dat kind nu geboren is. Wie zal dat kunnen bevatten in het leven? Dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. God de Vader toonde zijn Zoon in die stilte toen er niets was. Een wereld vol met mensen. Er leven nu, zeg maar, 7000 miljoen mensen. 7 miljard. Zeg toch goed hoor. En mijn schoolmeester klopt, hè? 7 miljard is 7000 miljoen. Onvoorstelbaar. Zoveel mensen wonen. En van al die 7000 miljoen mensen is niet één die naar God vraagt. Er is niet één die God zoekt. Sommigen vinden dat wel overdreven. Is dat wel waar? Ja, de Bijbel zegt het. Dan verwijzen u maar naar Romeinen 3. Want daarin staat zo nadrukkelijk opgetekend dat door die belijdenis ons alle mond worden gestopt en liggen wij allen met de wereld verdoemelijk voor God. Maar dat de Heer, dat God de Vader nu uit dat ganse geslacht van mensen een volge hand heeft, verkoren heeft een eeuwige leven. Mijn verstand staat er stil. Dacht in gisteren nog. Terug aan een voorval. Ik heb ooit eens op de Veluwe midden in het bos een keer een hele grote mierenhoop gezien. Ik had een veldwachter bij mij die er nog wat verstand van had. En hij zei, die mieren die hier in die grote hoop zitten, die zijn ontelbaar. Er kunnen er wel enkele miljoenen zijn. En hij dan ineens ziet dat jij behoort bij die grote mierenhoop van mensen. Al die miljoenen mensen. En dat God ze eruit haalt. Al is de bodem van die mierenhoop de goddeloosste, de slechtste, de verdorvenste. God weet ze te vinden. Hij haalt ze eruit. Is dat geen wonder als God dat doet? En hoe kan de Heer dat nou doen? Wel, omdat hij getoond heeft aan zijn Zoon. Het boek des levens. Waarin al de namen der uitverkorenen geschreven staan. Hij toonde hem. Hoe
Hij wilde dat met behoud van zijn recht al deze mensen uit die mierenhoop gehaald zouden worden en weer teruggebracht zouden worden, gemeenschappen, verzoening met God. Daarvoor moet God zijn. Dat is hij ook. En de Heer Jezus sprak: zie, ik kom, o Vader. Hij toonde hem hoe hij moest gaan in die wereld, opdat het woord vervuld zou worden van Jesaja. Want een kind is ons geboren. Toonde hem hoe hij de hemel moest verlaten, hoe hij kwam op die wereld. Hoe hij geboren moest worden in een plaats waar dieren huizen, beestenstal. Zo vernederend dat daar een jong vrouwtje, Maria is erg jong geweest, dat op zo'n kale vloer in een beestenstal het leven schenkt aan een kind, het kind. Vernederende is niet denkbaar. En toch moest dat geschieden. Waarom moest dat geschieden? Wel, hij moest zo geboren worden in die beestenstal. Asaf noemt zichzelf en dan voel ik me bij thuis. Ik ben een groot beest bij u. Of een grote beest die te midden van hen geboren te worden. Uit de maagd Maria. En dat Maria kind heeft gewonden in de doeken. Dat heeft alles te maken met de vervulling van de tekst van Jesaja. Dat Maria het kind heeft gewonden in de doeken. En dat is een ontzaglijke, diepe, geestelijke betekenis. Met een geweldige strijd, ongetwijfeld ook geweest voor Jozef. Want dit kind, de Heer Jezus, had geen vader op deze aarde. En wie geen vader had op deze aarde, wie buiten het huwelijk werd geboren, was een onecht kind. En wat lezen we nu in Ezechiël 16... Ik lees de tekst voor. En aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren werd, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen, toen ik u aanschouwde. Gij waart door geen zin met zout gewreven, nog in windelen gewonden. Met andere woorden. Ezechiël zag Israël, zo moest hij hem tekenen van de Heer, als een ontrouw volk. Ze hadden zich verlaagd tot een onecht kind. En dat betekent, een onecht kind mocht dus niet in de windselen gewonden worden. Dat mocht niet. Dat is ook niet in die zin geschied, want het is vervuld geworden dat Maria haar kind wel in de doeken heeft gewonden. Waarom? Omdat zij zag wie de vader was van het kind. Want zijn vader was niet op aarde, zijn vader was in de hemel. En zijn moeder was niet in de hemel. En Maria zag door die Jezus geloof, dit was niet een onecht kind. Dit was het heilige kind. Geboren zonder enige zonde, zonder enige ongerechtigheid. Van hem gold niet geboren en ontvangen in zonde en ongerechtigheid en daarom aan alle handelendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Nee, dat gold voor het kind. Dat geldt wel van ons. Zo zijn wij allemaal geboren. Jongens en meisjes, aangrijpend. Kun je het nog volgen? Aangrijpend Want jouw papa en jouw mama, die hebben gestaan hier bij je doopvond. En die hebben daar echt ja op gezegd. En dat meende zij. Als het goed is. Want toen hebben ze dus op die vraag of dat waar is, jouw naam werd genoemd. Dit kind, is dat echt aan alle handelendigheid en verdoemenis onderworpen? En je papa en mama hebben gezegd, ja, dat is zo. Dat geloven wij. Maar dat geldt niet van het kind. Maar die moest juist geboren worden in onschuld, zonder zonde, opdat vervuld zou worden het ja-woord wat hij gegeven had voor het aanzicht van zijn God en Vader. Ik kom. Om voor ondeugende, om voor doemwaardige zondaren, mijzelf te geven en mijzelf op te offeren. Dat is een liefde van God in Christus, die alle verstand te boven gaat. Dat is ook de enige weg en de enige mogelijkheid om uit die mierenhoop verlost en getrokken te worden. Dat is Gods werk. En dat doet hij ook. Want ze zullen immers allen gaan behoren bij die ons, die deze zaken van God hebben mogen inleven. En het hebben ondervonden dat nou het kind geboren is. In Bethlehem's stal. Och, Heer, zou het ons willen schenken. Die stalbezem. Die nodig is. Voor de geboorte van het kind. En die stalbezem is de wet. Is de ontdekking aan mijn zonde en schuld. Stalbezem, wij gaan naar die geestelijke uitbranding die nodig is. Opdat het waar gaat worden. Al was Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren en niet in mijn hart geboren. Gewis, ik was verloren. Want het woord geboren uit die tekst heeft alles te maken met het woordje het geschieden uit het Nieuwe Testament. Waar Lucas 2 mee begint. Het geschieden. En er staat er, het is geworden. En datzelfde woord kom je tegen in Romeinen 1 vers 3. En daar staat er die geworden is uit een vrouw. Dan gaat het om Christus. En het woord geschieden mag je dus ook vertalen met het woord opnieuw geboren worden. En dat zal toch geschieden moeten in ons alle leven. Wederom geboren. Een nieuw hart van God te ontvangen. Afgelopen woensdagavond ging Els in de landen voor. Zat voor in de kerk. Een moeder met een aantal kinderen. En het ging over de noodzakelijkheid van wedergeboorte en van het ontvangen van een nieuw hart. Er zit daarvoor aan een jongetje. Een jaar of 10. En ik vroeg zo aan hem, heb jij al een nieuw hartje van God ontvangen? En ze liep begon te trillen. En hij schudde nee. En even later zag ik dat de tranen rolden over zijn wangen heen. Ach jochie, wat zal dat nou groot wezen? En dan ook krijg je in te leven, dan dat je een nieuw hartje hebt. Want dan mocht hij uitdrijven naar de Heere toe. Om van hem te smeken. Of je opnieuw geboren mag worden. Dat is hetzelfde als het ontvangen van een nieuw hart. Wie kan jou dat geven? Je papa, je mama? Nee. Een dominee? Nee. Wie dan wel? God alleen. Dat moet je zijn. Daar moet je wezen. Daarom wijzen we elkaar heen. De troon van Gods genade. Om je knieën te buigen. En te bidden om de waarachtige bekering. Vorige week waren we erg geschrokken dat een leidinggevend predikant in onze kerk van de kansel af zei: jongens en meisjes, kinderen, we zijn dominees in onze kerk. En die leren dat je je knietjes moet buigen en de Heer moet bidden om een nieuw hartje. En dan zegt ze er wel eens achteraan: misschien zal de Heer jou een nieuw hartje geven. En wat zei hij toen? Hij zei: dat zijn dwaalleraars. Want we mogen niet preken dat je het misschien krijgt. Het is zeker, hoor. Het is zeker. Erg, hè? Een dominee zo mensen verleidt. Staat een schrik om je hart. Ik gebruik nog maar één ander voorbeeld. We hebben diezelfde predikant voor 14 dagen terug een jongen op de catechisatie kwam. Die kwam met zijn meisje mee. Zo een keer. Toen hij bij haar op bezoek was. En dominee had het een en ander uitgelegd. En zegt die dominee tegen die jongen: begrijp je dat? Wat ik nou heb uitgelegd vanavond. Waarop die jongen zei: ik begrijp het wel, dominee, maar ik ben het er totaal niet mee eens. Wat merkeert eraan? Dat kan ik u niet zeggen. Maar deze leer is mij vreemd, die u brengt. Zegt hij tegen die jongen, vroeg hij: maar ga je ook naar catechisatie? Ja. Uit welk boekje krijg je dan les? Ik krijg les uit het boekje van Hellenbroek. Waarop hij zei: moet je veel bij mij op de catechisatie komen, ik zal de leer van Hellenbroek uit jouw weg slaan. Daar lig ik s'nachts wakker, mag u wel weten. Dat vind ik huilen waard. En dat is de tijd waarin wij samenleven. En dat moet ook onderstreept worden met kist. En waarom? Omdat we vrezen dat die dwaalier van die remonstrant, gehuld in een reformatorische jas, steeds meer naar voren treedt, opgang maakt. En ondertussen zielen verleidt en bedriegt voor de eeuwigheid. Want daar is het antwoord al klaar. Als er staat: want een kind is ons geboren. Wie zijn die ons? Nou, dat is zeker, hoor. Dat zijn wij die gedoopt zijn, in de kerk komen, die geloven in hem. Zonder één onderscheid te maken. Wie is daarmee gebaat? Met een verondersteld geloof? Met een veronderstelde wedergeboorte? Toch niemand. Daar zijn onze jongens en meisjes ook niet mee gebaat. En daarom zijn wij persoonlijk wel dankbaar dat je ook in deze de onderwijs nog uit Hellenbroek enzovoort in de voortgang hebt mogen ontvangen. Want daaronder word je niet bedrogen voor de eeuwigheid. En dat het ook in de toekomst zo mag zijn en zo mag blijven. Want een kind is ons geboren. Als die ziel die nou uit God geboren is door Gods geest ontdekt wordt aan zijn zonden en schuld, dan schiet er niets anders over zijn arm ellendig mens. Dan gaat het toch om. Dan ben je toch zwart van binnen. U zegt: ja, maar geboren worden van het kind in een beestenstal. Ik ben al zo oud, het kan wezen dat u inderdaad al ver op leeftijd bent gekomen. En dat die beestenstal van u ondertussen een vervallen hut is geworden. Misschien leeft u wel in een stal waar het dak ineenzinkt, zakt. Eigenlijk onbewoonbaar, zo oud ben geworden. En daar leef je dan nog in. En hoe moet het nou verder? Waarin heeft hij nou geboren willen worden? Probeer een antwoord te geven op die vraag. Op catechisatie kreeg ik van de week de vraag, nooit eerder gehad: waarom valt er geen zwarte sneeuw? Aan de intelligentie van die jongen dacht ik: op de een of andere manier zul je mij er wel tussen willen nemen. Ik zeg nou, er staat in Psalm 147 over de sneeuw die vers op aarde valt. Er staat op Psalm 51 over die witte sneeuw die neerdaalt op aarde. En we hebben het kunnen zien in de natuur de afgelopen tijd. Als er sneeuw valt, dan bedekt die de zwarte aarde. En dan heb ik nou het voorbeeld gebruikt van een stal die ineen dreigt te vallen van ouddom en armoede en ellende. En dan gaat het sneeuwen. En dan ineens zie je een laag sneeuw over zo'n hele oude vervallen schuur en hut. En dan is ineens een plaatje. Zo schoon, zo mooi. Van de roestige ijzer wat ervoor lag. Je ziet er niets meer van. Het wordt bedekt onder dat witte sneeuw. Dat is nou het geheim. Dat nou die sneeuwvlok daalt neer. En dan staat er in het woord. Dat is de prediking van het woord van God. En de sneeuwvlokken vallen daar waar ze vallen moeten. Op de plaats van God bestemd. Misschien heb je het wel een keer geprobeerd van afgelopen week. Dat je voor je raam zat. En dat het sneeuwde. En hij probeerde om een vlokje te volgen. Nou, je raakt hem gauw kwijt. Maar misschien nog gelukt. Dat je toch gezien hebt waar die neergevallen is. Dat kan. Maar dat vlokje dat moest komen waar God wilde dat het vallen zou. Precies op die plaats. Waar God regeert. Ook al de sneeuwvlokjes. En als dan het woord van de Heer ons leert. Dat die sneeuwvlokken te vergelijken met het woord van God. Dan zie je dat de Bijbelse boodschap, het woord, een tekst, een woord van God valt. Als een sneeuwvlok. In de zwarte ziel van een zondaar. Dat is Gods werk. Dat kun je zelf niet pakken. Kun je zelf niet nemen. Dat valt waar het vallen moet. Ter ere van God. En daar zorgt hij ook voor. Want als dat dan geschieden mag. Dan zie je dat juist die witte sneeuw. Heen wijst naar de bedekkende gerechtigheid van Christus. Steek de jongen zijn vinger op. Hij zegt, als nou die sneeuw vergeleken wordt met Christus' gerechtigheid. Dan mogen we natuurlijk ook geen sneeuwballen gooien. Want die mag geen sneeuwballen gooien wat heen wijst naar de gerechtigheid van Christus. Kan wezen, vriend, dat je nou lichtelijk spot. Maar één ding is zeker, je hebt het goed begrepen. En dan hoop ik dat je inderdaad niet met de sneeuwballen van de gerechtigheid van Christus gaat gooien. Want dat kun je doen. Iedere prediking die je beluistert. En je gaat er weer ombekeren, naar huis ombekeren, buiten God, buiten Christus. En het is verkondigd dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Daarom moet je daar niet mee spotten. Maar juist in een biddend opzien tot de levende God hem te voet van. Want als je ondervindt dat de Heer Jezus juist geboren wil worden in zo'n vervallen hut. Die duimelt, o God, mijn woning in mijn hart is onbewoonbaar. Er is voor niets en niemand plaats. Ja, voor de wereld, voor de zonde en voor de duivel. Maar dat God nu in Christus plaats komt te maken. En dan te mogen ondervinden. Als die sneeuw die heen wijst moet van Christus. Wordt verklaard en toegepast aan je ziel. Dat je door God bent vrijgesproken. Dan ben je wel in het gericht geweest. Anders kun je niet vrijgesproken worden. Je kunt niet met de vrijspraak beginnen. Dat snapt een kind ook dan. Een rechter die spreekt nooit vrij als er niet eerst een veroordeling aan vooraf is gegaan. En dat doet de Heer. Juist opdat hij daardoor zal ondervinden. Dat nou die zwarte vervallen hut van je leven. Nou een toonbeeld wordt van de schoonheid van hem, van het kind. Want er is het kind geboren. En krijgt het kind alle waarde als een schoonheid. En dierbaarheid en wijsheid en almacht. Dan ligt er zoveel heerlijkheid, zoveel dierbaarheid. In die gepaste gerechtigheid van Christus. Voor zo'n zwarte ziel. Om die te wassen en te reinigen. Ook al moet het dan gaan. In zo'n diepe weg van ontleding en ontgronding. Maar die Midianiet, die moet gedood worden. Die Amalekiet moet de doodsteek krijgen. Opdat ik het leven mag leren kennen. In die gerechtigheid van hem, door die Jezus geloofs. Als hij zich openbaart door de schrift. Als hij daartussen treedt voor het aanzien van God die mij veroordeelt. En hij toont wie hij wil zijn. Dat hij het kind is. geboren. Waar Jesaja van heeft mogen tuigen. En waar je Lucas evangelie de bevestiging van is. Gelijk er staat in het woord. Alzo baarde Maria het kind. Voordat we verder gaan, gaan we samen eerst een psalm zingen, 33. En daarvan vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Psalm 33 en daarvan vers 10. Tot Jozef gezegd wat de naam van het kind zou zijn. Hij zou het kind, zou het naam moeten dragen, Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De kanttekening verwijst ons dan naar Matthäus 1 vers 21 en daarbij staat bij zijn volk, dat zijn de uitverkorenen des vaders. Dat is dan ook het antwoord wie die ons zijn. opdat we daardoor ook zullen ondervinden dat in de tijd van Jesaja, wel God ook in de tijd van de Heer Jezus, toen hij geboren werd. Toen was er nog een overblijvende verkiezing van Gods genade. Het was heel donker in de tijd van Jesaja. Denk alleen maar aan al die goddeloze koningen die aan de wind waren. En tenslotte ook nog Manasse. U weet hoe Manasse, is eerlijk gezegd, Jesaja een holle boom heeft gestopt. En Jesaja toen stuk heeft gezaagd. Vreselijk. Zo duister en donker was in de tijd toen het volk daar wandelde. In het Nieuwe Testament was het niet veel beter. Want er staat immers, toen de Heer Jezus geboren werd, er was Augustus op de troon en hij was een soort Messias. In Jeruzalem zat Herodes op de troon, een nazaat van Esau. Het tegenovergestelde van de belofte die God aan naam aan Jacob had gegeven, Juda, gij zijt het. Lijkt helemaal mee in strijd. Wat een ironie. En dat het woord zegt, Juda, gij zijt het. En de schrift getuigt, Esau, gij zijt het. Herodes op de troon. En toch moest het al zo geschieden. Maar het betekent wel hoe donker en duister het was niet daar. Want die Herodes, dat was ook een hele slechte kerel. Was een beest. Denk alleen maar hoe hij zijn twee zonen heeft vermoord. Hoe hij zijn eigen vrouw Marianne heeft vermoord. Zijn schoonmoeder vermoord. De hoge priester, die wilde niet dansen naar zijn pijpen, vermoord. Wilde immers alles in de tempel voor te zeggen hebben. Was een vreselijk mens. Een tieren. De Heer Jezus was geboren. En wat gebeurde daarna? We kennen de geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem. Want die Augustus, die is al 657 jaar, is die keizer geweest. En het was zo ongeveer in de 42e jaar van zijn regering. Toen dit alles heeft plaatsgevonden. En de Heer Jezus geboren werd. En toen was er ook spanning in Israël. Ik lees alleen wat er staat in Handelingen 5. Daar staat immers de tekst ontschiep. Ik moet even opzoeken. Daar staat immers geschreven dat de ene die staat voor de hoge priester en een verantwoording aflegt. En dat de hoge priester zelf ook het woord gaat voeren. En dat hij dan immers wijst op de volgende tekst. Na hem stond op Judas de Galileer. En in de dagen der beschrijving. Dus de dagen van de Heer Jezus geboorte. De dagen der beschrijving. En maakte veel volk afvallig achter zich. En deze is ook vergaan. En alle die met hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. Dat is de strijd van de Siloten tegen de Romeinse overmacht. En toen Jozef en Maria over straat moesten gaan. En een tocht van 3 dagen met hun ezel moesten maken. Van Nazareth naar Bethlehem was het ook voor hen heel spanningsvol. Dat was die tijd. Want niet alleen was Maria zwanger. De tijd was ook zwanger. Vanwege de oordelen Gods. Die laag gingen over land en volk. En toen is het gebeurd. En zo gaat het nog. Als een mens dat zwanger mag zijn bukkend. Onder de oordelen van God die ik verdiend heb. Dan zit ondervinden alleen in die duistere nacht, in die donkerheid, waarin het zonder hoop en buiten hoop is, weer Jezus geboren werd. In het hart van het volk, wat de Vader hem heeft gegeven, weer plaats heeft bereid, en zichzelf heeft opgeofferd en heeft doodgeliefd. O dierbaar kind, o stof en vreugd, geschenk van het alvermogen, zo zijt gij mens geworden. Ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Om door die weg heen ook ondersteund te worden in zijn godheid. Want er spreekt immers de tekst van. Een zoon is ons gegeven. Dat doet bij het kindschap. Hè? Kind en zoon. Alleen als kind is hij geboren. Maar zoon is hij niet geboren van God. Dat kan niet. God kan niet geboren worden. Als zoon is hij ons gegeven. Ons weer. Opdat we door Gods woord en geest zullen ondervinden. Dat hij een gave Gods is. Een geschenking van de Heer die alles meebrengt. Dus niet alleen een geschenk voor de grondlegging der wereld. Een geschenk zoals we hem opgetekend vinden in het schrift. Maar ook het geschenk. Dat hij uitgaat in zijn eeuwige zondaarsliefde. Om verloren doemelingen en Adam op te zoeken. En als die grote herder. Brengt hij ze terug in zijn schaapskooi. Die verloren is. Die nochtans dan zullen ondervinden. Als hun ziel gered mag zijn. En de tranen gedroogd. En de vreugde en blijdschap mag zijn in de ziel. Want een kind is niet aan anderen, maar ook voor mij geboren. Dat is al groot. Als dat beleden mag worden. Gij voor mij gekomen. Maar dat zaligheid is nodig in mij. Dat is het werk van Gods lieve geest in het hart. Opdat we ook zullen vinden. Dat die zoon gegeven is. En dat zijn godheid hem heeft ondersteund. Zijn godheid hem gedragen heeft. Opdat hij ook in zijn menselijke natuur die weg kon gaan. 33 jaar moest de Heer Jezus in het pesthuis van deze wereld verkeren. 33 jaar hier geleefd. Maar van de laatste 3 jaar geopenbaard als die middelaar. Die met zijn discipelen het land is doorgegaan. Goed en goeddoende. Genezende vele krankheden. Maar ook. Die gehoorzaamheid en de heilige wil van zijn vader. Die weggegaan is. Die niemand gaan kon dan heil heen. Hij heeft die prijs der zielen dat rantsoen. Waar ik een tijdig eeuwigheid heb kunnen voldoen volbracht. Als Gods geest dat toepast. Dus lieve geest in je hart dan zie je ach. Dat is het mysterie. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God. Niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader. Zo getuigd de geloofsbelijdenis van Athanasius daaraf. Want dat betekent dat hij door zijn godheid ook regeert over dat volk. Wat de Vader hem heeft gegeven. Want die ons heeft hij lief. Die ons bemint hij. En dan moet je weten. Dat het allemaal uitvaagsel is. Dat die mensen die nou genade van God leren ontvangen. Dat zijn door de grootste zondaar in hun eigen oog. Want die beleven zij dat ze tegen de eerste persoon. Van het heilige wezen hebben gezondigd. Met wie zij verzoend en verenigd moeten worden. En dat kan enkel alleen maar. Omdat de Heer Jezus ook God is. En dat is voor dat volk. Die met Paulus naar Damascus mag leven. Want Sion wordt recht verlost. Ligt in hem juist. Die heerlijkheid. Als hij met de Maria mag zitten aan zijn gezegende voeten. En hij zijn mond gaat openen. En de woorden komt te spreken tot je ziel. Woorden van geest en leven. Woorden van troost. Of woorden van ontdekking en vermaning. Nadat Gods kind van nodig heeft. Om hem weer gebracht te worden. Aan zijn gezegende voeten. In de weg van geween en van smeking. Dan mag het op kerst wel eens zijn in je ziel. Ik dank u, Heere. Dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar nu het toren is afgekeerd, troost gij mij. Dan mag die trooster, de Heilige Geest. Die gezegende trooster, welke is Christus uitstallen. En mag een ziel van hem getuigen. En ze er ook van spreken. Dat door die gerechtigheid van Sion betaalde borg, de Heer Jezus Christus, mijn gerechtigheid geworden is. Om van God te kunnen bestaan. Want ook voor Gods kind geldt dat ze hier geen blijvende stad hebben. Ook zij gaan heen. Wij verschijnen en wij verdwijnen. Dat geldt ook als je in het ambt staat. Dat geldt ook als man, als vrouw, als kind. Wij verdwijnen. De Heere zegt, wij zijn de verdwijning nabij. En wat zou het dan een zegen zijn, als we door die geest der genade geleid mogen worden in Gods kennis, in zelfkennis en in Christus kennis. We gunnen u alle van ganse harte om in deze gezaligde weg die God bij die ons komt te houden, die hij thuis brengt. Dat verkoren volk, gewassen, gekocht en gereinigd in het dierbaar bloed van Christus. Dat reinigt immers van alle zonde. En we schitteren over voor dat volk des Heeren. Steeds maar weer. Op een knietje, soms platvloers voor God. Om te bidden, ach Heeren, dat het weer kerst mag worden in mijn hart. Steeds bij vernieuwing, Heeren. Ruim dan alles op in die beestenstal. Het is er een puinhoop van binnen. Het deugt niet. Het is allemaal zondig. Het is boos en verkeerd. Het is zo verdorven. Als de Heere dat geeft in te leven, dan ben je het ook eens dat hij dan zegt, het kind, dat je ziel uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En dan mag die ziel dan wenend onderweg zinken in het licht van het goddelijke recht. Al dat hij met de vreugde des geloofs het mag horen dat Christus tot zijn ziel komt te spreken door zijn woord en geest. Uw vrucht wordt het mij gevonden. Dat is kerstfeest in de ziel. Amen. Eindigen wij samen met warmhartig en getrouwe Heere, gij hebt ons vanmiddag hier samen doen zijn. We hebben getracht te luisteren naar uw dierbaar woord. En daar hebben we oren voor nodig om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar ook in het spreken, in het luisteren. Och Heere, nu bidden wij van u. Zou ge willen bekeren wat onbekeerd is. Uw naam zal er te doen verheerlijkt worden. Opdat we nog gered mogen worden bij u vandaan. Om u de Heere te mogen kennen. Heere, zo mocht gij met ons willen zijn. Ook als we ons gaan begeven op de gevaarvolle wegen. Bewaar en spaar ons. Geef de gemeente morgen weer samen te mogen komen rondom uw woord en getuigenis. Om een kerstfeest rondom uw woord te mogen vieren over de jeugd. We vragen en smeken uw zegen over alles uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 77 en daarvan vers 6, zou God zijn gena vergeten. Gaat heen in vrede met u dragende Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.